Een nieuwe podcast van het Instituut voor Bouwrecht over de ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Deze keer over de maand maart 2022. Ik zit hier met Marieke die het gaat hebben over stikstof, zowel beleid als jurisprudentie. En ik zal enige aandacht besteden aan ruimtelijke ordening, bouwen en soortenbescherming.
Deze maand zijn er uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, ook weer de nodige ontwikkelingen op het gebied van de gebiedsbescherming. Geen uitspraken van de Raad van State, maar wel van een paar rechtbanken en natuurlijk wat beleidsmatige ontwikkelingen. En daar begin ik maar even mee. De brief van de minister voor Stikstof en Natuur. Andersom gezegd, de minister voor Natuur en Stikstof van 1 april. De hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat. Wat zullen we over de brieven zeggen? De brief is lang. De brief geeft heel veel weer wat er allemaal nog moet gebeuren. Maar als je even kort en goed de brief samengevat, dan komt het er toch op neer dat er nog heel veel moet worden uitgezocht. Zowel wat betreft de maatregelen die getroffen zullen gaan worden om de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden omlaag te brengen. Maar ook, en dat viel mij met name op, om vast te stellen wat de huidige staat van de natuur is en naar welk niveau men terug wil. Ook laat de brief zien dat er een ecologische autoriteit wordt ingesteld die een belangrijke rol zal gaan spelen bij de wetenschappelijke toetsing van ecologische analyses. Dat is al medio vorig jaar ook al aangekondigd dat die autoriteit er zou komen, maar de brief geeft verder niet aan wanneer die autoriteit er zal zijn en wat er dan precies de taakstelling van de autoriteit wordt. De brief laat zien op meerdere plekken dat het 5 voor 12 is en dat er nu toch echt maatregelen getroffen moeten worden, omdat anders vergunningverlening voor nieuwe ontwikkelingen lastig wordt. Nou ja, dat weten we eigenlijk al een lange tijd. En uiteraard, we snappen allemaal dat het lastig is om die maatregelen echt in te voeren en ook om maatregelen in te voeren die voldoende zeker zijn, want tot nu toe is met name gekozen voor subsidiemaatregelen, stimuleringsmaatregelen, vrijwillige maatregelen. En in deze brief wordt net weer een stapje harder gezet. Als die maatregelen geen succes hebben, dat er dan overgegaan zal worden tot verplichte maatregelen, het verplicht verplaatsen of uitkopen van bedrijven, maar goed, daar zijn we nog niet. Kortom, eigenlijk wat de aftronk die ik heb overgehouden aan deze brief is, er wordt nog steeds heel hard nagedacht. Er wordt ook goed nagedacht. Er wordt heel veel aan het papier toevertrouwd. Maar het is nu denk ik echt tijd voor concrete stappen. Waar ik ook nog even op wil wijzen, is dat de brief aangeeft dat het wijzigingsbesluit vanwege aanwezige waarde, zo noemen we dat. Dat is een ontwerpwijzigingsbesluit wat zal moeten leiden tot een wijziging van ongeveer 100 aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000 gebieden. Dat ontwerpbesluit is in 2018 al gepubliceerd. En kort na de pasuitspraken werd gezegd van ja, wij gaan dat ontwerpwijzigingsbesluit niet verder in procedure brengen, want wij vinden het niet nodig om de aanwijzingsbesluiten op deze punten te wijzigen. De minister geeft nu aan dat wijzigingsbesluit, dat komt er toch. En ik denk dat dat ook terecht is. Want als je kijkt naar de habitatrichtlijn, dan moet je de soorten en habitattypen beschermen die in een bepaalde hoeveelheid aanwezig zijn in het Natura 2000 gebied. En zul je dit ontwerpwijzigingsbesluit dus ook gewoon definitief moeten maken. Nou, dat komt er nu dus aan. Dus let daarop, want dat betekent dat voor ongeveer de 100 aanwijzingsbesluiten er meer habitattypen en soorten beschermd zullen gaan worden. Wat is er verder deze maand gebeurd op het gebied van stikstof? Nou, 2 dagen geleden is de lijst gepubliceerd van de 100 grootste uitstoters op het gebied van NOx en op het gebied van NH3. Die lijsten zijn gewoon openbaar beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd een dag later werd bekend dat met name de NH3 top 100, om het even zo te noemen, niet correct was. omdat geen rekening was gehouden bij, want daar staan met name agrarische bedrijven op. En daar staan kennelijk, dat valt niet te controleren, want de namen van de agrarische bedrijven staan er niet op. Maar kennelijk zijn er allemaal bedrijven meegenomen die allerlei emissiereducerende technieken hadden toegepast die niet bij die lijst zijn betrokken. Dus de NH3 top 100 klopt niet. Van de NOx top 100 hebben we dat niet gehoord. Maar daarmee is dus denk ik heel goed zichtbaar welke bedrijven het meeste uitstoten. En misschien dat ook de lijst wordt van bedrijven die op korte termijn misschien moeten gaan nagaan of zij hun emissies omlaag kunnen brengen. Als laatste op beleidsmatig niveau is afgelopen 5 april is er een onderzoek toegestuurd aan de Tweede Kamer dat betrekking heeft op beantwoording van de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van het advies Hoordijk en de 25 kilometer begrenzing. Dat zijn vragen die gesteld zijn aan de taakgroep ecologische onderbouwing. En die vragen hebben met name betrekking op de ecologische hardheid en onderbouwing van de 25 kilometer begrenzing die sinds januari van dit jaar in Aries is opgenomen. En waarover ook nog de Raad van State zal moeten oordelen, omdat die discussie loopt in de procedure die gaat over het tracébesluit van de VIA-15. Nou, als je die beantwoording van die vragen bekijkt, dan kun je toch wel zeggen dat er behoorlijk veel kanttekeningen worden geplaatst bij de ecologische onderbouwing van die 25 kilometer begrenzing. En ik kan me goed voorstellen dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, die in de VIA-15 procedure nu die 25 kilometer begrenzing gaat beoordelen, ook dit weer meeneemt in haar advies. Het zal nog wel even duren voordat we weten wat de uitkomst van die procedure is, want ik heb begrepen dat de zitting voor de VIA-15 niet voor de zomer gepland zal gaan worden. Dan gaan we over naar de rechtspraak. Dan misschien goed om even te vermelden dat op 29 maart de zitting bij de Raad van State heeft plaatsgevonden over de partiële bouwvrijstelling die sinds 1 juli vorig jaar in in de wet natuurbescherming is opgenomen. De vrijstelling die zegt dat bij een besluit om vergunningverlening voor een project effecten van stikstofdepositie in de bouwfase niet meegenomen worden in de beoordeling. Er heeft een lange zitting bij de Raad van State over plaatsgevonden, waar eigenlijk alle juridische kanttekeningen en mogelijkheden van die vrijstelling zijn besproken. Waaronder de vraag, is het nou een vrijstelling die gebaseerd is op het toetsingskader van artikel 6 lid 1 en lid 2. Of is het een vrijstelling die je moet zien in het kader van artikel 6 lid 3. En als het dan een vrijstelling zou zijn in het kader van 6 lid 1, lid 2 of lid 3. Is die vrijstelling dan gebaseerd op een voortoets of een passende beoordeling? En zijn in die toetsing van die vrijstelling op de juiste manier de relevante maatregelen meegenomen die als het ware redengevend of in ieder geval relevant zijn geacht voor de onderbouwing van de vrijstelling? Allemaal vragen waar de Raad van State zich nog over zal moeten gaan buigen. En ook hier zal het denk ik nog wel even duren voordat we weten wat de Raad van State ervan vindt. Want tijdens de zitting werd aangegeven dat een uitspraak in ieder geval 12 weken op zich laat wachten. En het werd op zo'n manier gezegd dat ik denk dat 12 weken ook nog ambitieus is. Goed, ga ik over naar de rechtspraak. Dat de eerste uitspraak is van de rechtbank Gelderland van 17 maart. Gaat over het verliezen van stikstofdepositie. Dat is het tijdelijk beschikbaar stellen van stikstofruimte aan een andere activiteit. En verliezing is dan ook een vorm van externe saldering. Maar goed, we weten bij extern salderen dat de Raad van State zegt, je mag het stikstofrecht van een ander alleen maar gebruiken als je verzekerd hebt dat die ander dat niet meer kan gebruiken. En dat verzekeren we meestal door intrekking van een natuurvergunning of de natuurtoestemming, dus een milieuvergunning van de partij die het saldo aanbiedt. Bij verliezen gebeurt dat niet, want verliezen houdt in dat je tijdelijk je stikstofruimte beschikbaar stelt aan een ander. En in deze voorlopige voorzieningsprocedure zegt de voorzitter van de rechtbank, ik weet eigenlijk niet zo goed of dit wel past binnen het juridisch systeem. Want de vergunning van de saldogever wordt niet ingetrokken. Ik vind dat zo'n complexe, verstrekkende vraag dat die zich niet leent voor een voorlopige voorzieningsprocedure. Ik vind dat op zich een beetje gek, want als je toch maar verzekert dat de stikstofruimte tijdelijk niet gebruikt kan worden, dan zou je je kunnen voorstellen, wat maakt het dan eigenlijk uit? Ik lees ook een beetje in de uitspraak dat de voorzieningenrechter het lastig vindt dat je in de vergunning van de saldoverkrijger dan opschrijft dat de saldogever tijdelijk de stikstofruimte niet mag gebruiken. Dat snap ik wel, want dat is lastig. Je kan niet in de vergunning van partij A bepalen dat partij B een deel van zijn ruimte niet kan gebruiken. Je zou dat denk ik kunnen oplossen doordat met een tijdelijke wijziging van de natuurvergunning van de saldogever of met een aanschrijvingsbevoegdheid op grond van 2.4 wet natuurbescherming, dat je opschrijft partij B, jij mag jouw saldo van deze vergunning voor een periode van maximaal een jaar bij wijze van spreken niet benutten. Dus dat snap ik wel, maar dat is meer de vormgeving. Maar de voorzitter van de rechtbank lijkt ook te aarzelen of verliezen überhaupt past in het systeem. Nou goed, we zullen zien wat er uitkomt in de bodemprocedure, maar voorlopig is het dus niet zonder risico's om verliezing toe te passen. Dan wijs ik tenslotte nog op een aantal uitspraken. Het zijn er drie in zijn totaliteit van de rechtbank Limburg, die allemaal gaan over verzoeken tot intrekking van een pasvergunning. Waarbij het verzoek gebaseerd wordt op artikel 5.4 lid 2 van de wet natuurbescherming. Dus de verplichting om passende maatregelen te nemen om zorg te dragen dat er geen verdere verslechtering van Natura 2000 gebieden optreedt. Het vervolg van de Lochse Baan-uitspraak is dat eigenlijk. Nou, het hoeft denk ik weinig toelichting dat de uitspraken laten zien dat het lastig is om te motiveren dat er voldoende andere passende maatregelen worden getroffen om verslechtering als gevolg van stikstofdepositie te voorkomen. En dat de motivering die de provincie Limburg gaf voor het niet hoeven in te trekken van de vergunningen daarom ook niet slaagt. Wat mij wel opvalt in deze uitspraak zijn eigenlijk twee punten. Het eerste is dat in de uitspraak staat dat partijen niet van mening verschillen dat van passende maatregelen alleen sprake is bij maatregelen die leiden tot stikstofreductie en dat andere maatregelen niet, zoals beheer- en herstelmaatregelen, niet kunnen worden beschouwd als passende maatregel. Dat valt mij op dat eigenlijk we niet vanuit de habitatrichtlijn de verplichting hebben om stikstof te reduceren. We moeten gewoon zorgen dat het gebied niet verslechtert en dat je uiteindelijk een goede staat van instandhouding bereikt. En je zou dus ook best kunnen zeggen, maar dat moet je dan natuurlijk wel goed onderbouwen, dat als het gebied meer gebaat is bij een goede afvoer van stikstofdepositie, bijvoorbeeld via het watersysteem, dat een passende maatregel dan ook een andere maatregel hoeft te zijn dan alleen maar stikstofreductie. Dus ik vind het, maar goed, het wordt hier verder niet toegelicht in de uitspraak waarom dat zo is. Kijk, we weten met z'n allen dat ook de stikstof omlaag moet. En dat zolang de stikstof niet omlaag gaat, dat ook op die manier een verslechtering van een gebied niet kan worden voorkomen. Misschien zit dat daarachter. Maar ik vond het wel opvallend, omdat we hier dus wel heel erg duidelijk, nou ja, de wat mij betreft te snelle afslag naar alleen maar stikstofreductie nemen. Verder had de provincie Limburg nog aangevoerd, ja, het is eigenlijk wel wat willekeurig en daarom misschien wel onzorgvuldig van ons als we her en der maar wat plukjes vergunningen zouden gaan intrekken en ons daarbij laten leiden, als het ware, door verzoeken om intrekking die worden ingediend. Want wij hebben een beleid gemaakt, een aanvalsplan stikstof, waar intrekking van vergunningen niet in zit. Maar met dat beleid vinden wij dat we voldoende andere passende maatregelen treffen. En dat argument hoor je bij provincies wel meer. Ja, van we kunnen. Je kan toch niet naar een vergunninghouder rechtvaardigen dat je dienstvergunning intrekt, alleen maar omdat daar een verzoek om intrekking van is gedaan en dat we alle andere natuurvergunningen niet intrekken. Maar daarvan zegt de rechtbank, ja, dat is niet willekeurig, want er is een concreet en onderbouwd verzoek om intrekking gedaan door eisers in deze procedure om juist deze ene vergunning in te trekken. En het is dan aan verweerder om daarop in, specifiek in te gaan door bij bijvoorbeeld de intrekking in relatie tot andere natuurvergunningen te beoordelen en te bezien welke maatregelen noodzakelijk en geschikt zijn. Ja, dat vind ik, dat de rechtbank draait er op die manier een beetje omheen. Door toch te zeggen, eigenlijk, nou ja, zodra er een concreet verzoek om intrekking van één vergunning komt, dan is het niet willekeurig om daarop te beslissen. En dan moet je in die beslissing maar langs de goede stapjes motiveren waarom je wel of niet die vergunning wil intrekken. Ten slotte nog zie je in de uitspraak dat er discussie is ontstaan over de beslistermijn van een verzoek tot intrekking. De termijn uit de wet natuurbescherming om te beslissen is 13 weken. En die kan je één keer verlengen met 7 weken. Maar dat is de termijn om te beslissen op een aanvraag om een vergunning. En de rechtbank zegt, ik zie mede in het licht van de wetsgeschiedenis, maar volgens mij staat er in de wetsgeschiedenis niks over termijnen van intrekking of wijziging. Ik zie geen reden om de beslistermijn van 13 weken plus 7 weken ook van toepassing te achten op aanvraag tot wijziging of intrekking van de natuurvergunning. Want een aanvraag om verlening kan niet gelijk worden gesteld met een aanvraag om wijziging of intrekking. Dat betekent dat er geen beslistermijn zit in de wet natuurbescherming. En dan val je terug op de algemene beslistermijnen van de AWB van maximaal 8 weken. Ik snap de redenering, maar ik dacht altijd dat als een vergunning volgens een bepaalde procedure wordt voorbereid, dat je dan bij wijziging of intrekking dezelfde procedure volgt. Dus in die zin denk ik ook dat je best kunt zeggen, we hanteren wel de gewone beslistermijn van de wet natuurbescherming. En wat daar ook doorheen loopt, maar waar ik niet helemaal uit ben gekomen in mijn gedachten, is dat we inmiddels weten dat de Raad van State vindt dat je afdeling 3-4 moet toepassen bij besluiten op een aanvraag om een natuurvergunning, met dus een beslistermijn van 26 weken. Zou je dan niet ook op die manier moeten zeggen, nou ja, vanuit de gedachte dat je bij intrekking of wijziging van een procedure van een vergunning altijd dezelfde procedure gebruikt als bij totstandkoming van de vergunning, dan zou je dus ook in dit geval met die uitspraak van de Raad van State van juli vorig jaar moeten zeggen, dat geldt dus ook met een ontwerpbesluit en dan een definitief besluit met een beslistermijn van 26 weken. Dus ik vind dat de rechtbank hier heel snel stapt naar de 8 weken van de AWB zonder ook maar te motiveren waarom die hele rechtspraak over het verdrag van Aarhus niet van toepassing is. Maar goed, het stelt de provincie wel voor een dilemma, denk ik. Want ze moeten nu binnen 8 weken alsnog beslissen op het verzoek om intrekking. En dat is natuurlijk ontzettend rap.
Een aantal uitspraken over bestemmingsplannen en bouwen. En ik begin met een uitspraak over het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van de kruimelgevallenlijst. Dat is een uitspraak van 9 maart en daarin is een project aan de orde waarin iemand zegt, ik wil de groenstrook achter mijn tuin toevoegen aan mijn tuin. En dus de bestemming groenvoorzieningen en dat moet de bestemming tuin worden. Althans, daar wil hij een afwijkingsvergunning voor verlenen. En de vraag is aan de orde, kan je dat nou toepassen met de kruimelgevallenlijst? Nou, in onderdeel 9 van de kruimelgevallenlijst staat natuurlijk de mogelijkheid om gebruik van bestaande bouwwerken en het omliggende terrein om dat te vergunnen in afwijking van het bestemmingsplan. Dus zou je zeggen, nou, die kruimgevallenlijst komt in aanmerking, want het is een gebruikswijziging. Dan is de eerste vraag, moet dat nou samen met de gebruikswijziging gaan van een bestaand bouwwerk? Want daar is die bepaling, daar kunnen we wel met elkaar eens zijn, primair voor bedoeld. Daarvan heeft de afdeling eerder al gezegd, nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Er hoeft helemaal geen gebruikswijziging van een bouwwerk als zodanig aan de orde te zijn. Het kan ook alleen maar gaan om het aansluitend terrein. En er was een uitspraak over een terras bij een hotel. Dat hotel bestond er al. Er werd een vergunning aangevraagd voor het gebruik van een terras op een plek waar dat niet was toegestaan. En toen heeft de afdeling gezegd, ja, dat kan gewoon. Voor dat terras kan je vergunning verlenen met toepassing van de kruimelgevallenlijst. Dus in so far so good in deze zaak. Hè. Dus dit gaat ook alleen maar over de wijziging van het gebruik van een groenstrook ten behoeve van een tuin. De vervolgvraag is dan, is het ook aansluitend terrein? Nou, daarvan zegt de afdeling in deze uitspraak, nee, dat is niet het geval. de groenstrook ligt van tussen de groenstrook en het gebouw ligt de tuin zelf. Dus dat is niet aansluitend. En dus kun je die kraamgevallenlijst niet toepassen. Dus dat luistert vrij nauw. Het moet echt aansluitend terrein zijn bij het bouwwerk. Er hoeft niet een gebruikswijziging van het bouwwerk zelf te zijn. Maar het moet wel aansluiten op het bouwwerk. Interessant voor de praktijk. Een tweede uitspraak gaat over een weigering om een bestemmingsplan vast te stellen. Dat is altijd interessant. Zeker als die weigering wordt vernietigd, zoals hier het geval is. Aan de orde is iemand die wil graag een garagebedrijf vestigen op een locatie waar dat niet is toegestaan. En die vraagt de raad, wilt u daarvoor een bestemmingsplan vaststellen? Dat gaat natuurlijk via over de band van het college. Er wordt een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Daar worden enkele zienswijzen over ingediend. En zegt de uitspraak, het ontwerp wordt naar aanleiding daarvan gewijzigd. Dus ik neem aan dat het college heeft doorgepakt op die zienswijze en in principe plan gewijzigd en voorgelegd aan de raad met het advies om dat vast te stellen. Dat ga ik even vanuit staan niet in de uitspraak, maar dat leid ik even uit af. De raad heeft vervolgens gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Want er heeft onvoldoende participatie plaatsgevonden. En dat is natuurlijk dat is een figuur die zie je veel in, ook bij de bouw van windturbines, de zonneparken en dergelijke. Dat participatietraject krijgt steeds meer nadruk, ook onder invloed van de omgevingswet, denk ik, waar participatie natuurlijk hoog in het vaandel wordt gezet in de politiek. En de vraag is dan even, ja, wat is dan de rol van dat participatietraject bij de vaststelling van een bestemmingsplan? Want ja, dat zegt natuurlijk niks over de inhoud van dat plan. Daar is vaste jurisprudentie over van de afdeling bestuursrechtspraak. Die zegt, ja, je mag bij de vaststelling van het bestemmingsplan wel laten meewegen of er participatie heeft plaatsgevonden en of er draagvlak is voor de ontwikkeling. Maar het ontbreken van draagvlak kan geen dragend argument zijn om het plan niet vast te stellen. En dat lijkt mij logisch, want dat is verder niet zo ruimtelijk relevant. De omgeving heeft gezegd, wij ondersteunen dat plan of niet. Je moet toch afgaan op de ruimtelijke effecten en er moet een zekere objectieve beoordeling plaatsvinden. Want het is uiteindelijk de raad die moet besluiten of iets in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening en niet de buurt.
Daan, mag ik wat vragen?
Ja.
Straks onder de omgevingswet, als die ooit komt, laten we het niet elke keer zeggen, maar je weet maar nooit. Misschien komt die wel niet. Wordt participatie wel belangrijker? Want dan zal er ook aangegeven moeten zijn hoe participatie vormgegeven is. En kan de raad daar in het omgevingsplan volgens mij voorwaarden over opnemen. Denk je dat er dan meer mogelijk is om bijvoorbeeld een vergunning te weigeren omdat er niet goed genoeg geparticipeerd is of onvoldoende, of omdat er toch meer mogelijk is als er meer weerstand is vanuit de omgeving? Hoe zie je dat?
Dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Ik denk zelf dat het meer een formeel vereiste zal zijn. Dus in die zin dat je, en dat zie je nu ook al in de jurisprudentie, hè, dat je wel als raad kan zeggen, nou, u wilt dat project verwezenlijken, maar dan moet u wel even langs de deuren om dat aan te kondigen en even vragen wat de mensen daarvan vinden. En ik kan me voorstellen dat het ook onder de omgevingswet zo zal zijn. Dus dat je, als je die participatie niet een bepaalde procedure heeft doorlopen, die al dan niet is voorgeschreven in gemeentelijk beleid, of misschien zelfs al in het omgevingsplan, dat je dan op procedurele gronden kan zeggen, dit is niet in orde. Maar vervolgens zal het toch de uitslag van die participatie, wat mensen dan inhoudelijk van dat plan vinden, dat zal je moeten laten meewegen. Maar ik denk dat je dan, als je dat allemaal die stappen hebt genomen, alleen maar de ontwikkeling kan weigeren, als je dan toch bepaalde, ja, ruimtelijk relevant mogen we niet meer zeggen, maar ja, met het oog op de gevolgen van die activiteit voor de fysieke leefomgeving zegt, dat is niet aanvaardbaar.
Ja, dus eigenlijk, want ik hoor heel veel partijen zeggen, nou, gelukkig krijgen we straks veel meer participatiemogelijkheden onder de omgevingswet, dan worden we er beter bij betrokken. Ik denk dat dat wel klopt, maar inderdaad tegelijkertijd dat je er ook weer niet te veel van moet verwachten, want participatie betekent niet dat er ook echt inhoudelijk naar je geluisterd, ja, wel geluisterd wordt, maar niet dat je gelijk gaat krijgen. Dat wordt niet anders dan nu, hoor ik jou ook een beetje zeggen.
Nee, dat zal denk ik nooit zo zijn. Want mogen participeren is niet hetzelfde als wat ik zeg. Dat moet ook worden opgevolgd. Dat is ook onmogelijk natuurlijk in de praktijk. Want er is niemand, er is geen project in Nederland waar iedereen het over eens is dat het terecht moet komen. Zeker niet als het naast je deur ligt. En ja, het is afwachten wat verder dat die verplichte participatie daadwerkelijk, hoe zich dat uiteindelijk tot uiting brengt in besluitvorming. Ik ben daar zelf wel kritisch over. Ik denk namelijk dat als je kijkt, in mijn ervaring verloopt zo'n proces vaak. Kan de participatie eenvoudigweg pas worden gestart op het moment dat er al bepaalde keuzes zijn gemaakt in een ontwerpproces. Waardoor je per definitie een beetje de indruk wekt dat de mensen die participeren achter de feiten aanlopen. Kijk, voordat als je het bijvoorbeeld hebt voor een bedrijfsvestiging zoals deze, die in deze uitspraak aan de orde is. Die persoon die zal plannen hebben gemaakt, die zal met de gemeente overlegd hebben van nou, zien jullie er überhaupt al iets in? Want anders ga ik mijn onderzoek en mijn due diligence helemaal niet doen, want dan kost me dat te veel geld.
Nee, en daarna start je die participatie natuurlijk pas.
Ja, en op het moment dat het college zegt van nou, wij vinden dat in de basis een goed idee en al die onderzoeken liggen al op tafel, dan ga je naar buiten en zegt, kan je pas naar buiten gaan, anders heb je ook niks te presenteren. Ja, en dat zeggen die omwonenden van hallo, u heeft al gezegd dat het bedrijf er mag komen en dus daar zit heel veel frictie. Kijk, ik begrijp dat concept wel dat je in zo vroeg mogelijk stadium mensen wil laten inspreken en hun ideeën moeten maar laten meenemen. Maar ik heb dus echt betwijfeld dat praktisch gezien ook wel kan.
Ja, dat snap ik wel. Maar ja, we zullen zien.
Dat gaan we zien. Als we dan toch naar dat formele vereiste gaan, is het misschien wel aardig om even een overstapje te maken naar een uitspraak over de provinciale inspraak over een bestemmingsplan. Het gaat over de vestiging van deze uitspraak gaat over de vestiging van een Aldi in Bergen. En wat daar is gebeurd is dat de gemeente het ontwerp of het ontwerp van het bestemmingsplan pas kort voor de terinzagelegging, een enkele dagen voor de terinzagelegging, aan de provincie heeft voorgelegd. Het was de provincie niet eerder duidelijk dat naast de vestiging van het supermarkt ook enige woningen zouden kunnen worden ontwikkeld. En nou, dat zijn dan de woorden van de provincie, maar die voelde enige politieke druk vanuit de gemeente van ga nou maar akkoord. Wij willen dat plan in procedure gaan brengen, dat ter ontwerp ter inzage gaan leggen. En die ter inzagelegging was ook al gepland. Met andere woorden, de provincie voelde zich wel heel erg voor het blok gezet en heeft toen gezegd dat is in strijd met de verplichting uit het PRO. Waarin staat dat de relevante bestuursorganen voorafgaand aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan moeten worden geraadpleegd en dat die inspraak moet worden meegenomen. De raad zegt ook hier, of de afdeling zegt ook hier, van nou, je bent helemaal niet gebonden aan die inspraak, maar je moet het natuurlijk wel serieus nemen. En gezien let op deze korte termijn heb je dat niet gedaan. En daarom is het plan in strijd met artikel 3.1.1 van het BRO in procedure gebracht. Dus dat leidt tot een vernietiging. Dan een klein uitstapje. Namelijk naar het bouwbesluit. Daar doen we niet zoveel over.
Nee,
bouwen.
Nee, het echte bouwen. Ja.
Ja, ik zag een uitspraak voorbij komen over de technische toetsen aan het bouwbesluit en voornamelijk aan de gelijkwaardige oplossing daarover. Het is wel aardig om dat even over het voetlicht te brengen. In het bouwbesluit staan natuurlijk technische eisen aan bouwwerken en dat, dus die hebben allemaal een bepaalde structuur. Namelijk die hoofdstukken die gaan over verschillende aspecten van het bouwen. En ieder hoofdstuk begint met een functionele eis. Van wat willen we eigenlijk? En daarna volgen een aantal, ja, je kan dat in middelvoorschriften in milieurechttermen, waarmee je aan die functionele eis kan voldoen. Maar het bouwbesluit biedt ook ruimte dat je zegt, nou, ik kan niet middelvoorschriften voldoen. Maar ik heb wel een gelijkwaardige oplossing. En daarmee kan ik wel aan de functionele eis voldoen. Dus namelijk die in het eerste lid staat aangegeven. Nou, in dit geval gaat het om een deur, een buitendeur in een appartementencomplex. De vereniging van eigenaren wil dat veranderen. Het is nu een draaideur en die willen er een vouwdeur van maken. Ik weet niet wat dat is, een vouwdeur. Maar ja, kennelijk willen ze dat wijzigen. Alleen die vouwdeur die is in tegenstelling tot wat het bouwbesluit voorschrijft geen 2,30 meter hoog. Maar 2,19 meter of 2,18 meter. En daar komt iemand, een bewoner van het appartementencomplex, die komt daar tegenop. Die zegt, ik vind dat een lelijk ding, ik wil dat niet hebben. Ik wil die draaideur houden. En die zegt dus, dat is ook in strijd met het bouwbesluit, want dat moet 2,30 hoog zijn. En de afdeling die toetst dan. Nou, dat vind ik het wel aardig van deze uitspraak. Die geeft de schematische opzet van het bouwbesluit goed weer. Er is een functionele eis. Daar moet je aan voldoen. Dat kan door middel van die middelvoorschriften in die daar vervolgens zijn opgesomd. Daar voldoet deze vouwdeur niet aan, want hij is te laag. Kan je nou in redelijkheid zeggen dat dit een gelijkwaardige eis, een gelijkwaardige oplossing is? Nee, want hij is veel lager dan die 2,30 meter die is voorgeschreven. En daarmee waarborg je dus niet de toegankelijkheid. En dan wordt dan verwezen naar de achtergrond van die 2,30 meter. Er wordt in de nota van toelichting bij het bouwbesluit gezegd, ja, dat hebben we voorgeschreven vanwege de toenemende lengte van de bevolking en het zekerstellen van de gebruikswaarde van woningen voor de toekomst. Nou ja, dit is een lagere deur, die voldoet niet aan de functionele doelstelling, dus is geen gelijkwaardige oplossing. Nou, voor iemand die met het bouwbesluit aan de gang gaat, wel een aardig inzichtje in hoe je dat moet beoordelen. Nog iets van een hele andere orde, dat gaat over die grondenfuik. We hebben vorige maand besproken de uitspraak dat de afdeling de grondenfuik laat varen in alles behalve het omgevingsrecht. En Fleur en ik die zaten daar een beetje over te praten. En toen zeiden we, nou, volgens ons verandert het niet. Zie je toch nooit? Nou, jawel hoor. Natuurlijk meteen de maand erop een uitspraak waarin een hoger beroep afstuit op de grondenfuik. Er doet iemand een beroep op een. Dus het gaat om een kruimelgevallen vergunning ook weer, omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. En de appellant zegt in hoger beroep, ja, dat is in strijd met uw afwijkingsbeleid, gemeente. En daarvan zegt de afdeling, nou, dat is leuk dat je dat zegt, maar dat heb je in eerste aanleg niet aangevoerd. Dus daar gaan we helemaal niet op in. Dus toch een grondenfuik. Misschien van groter belang dan we vorige maand veronderstelden. Ik dacht, ik signaleer het even. En dan bij afwezigheid van Fleur, doe ik het maar. Soortenbescherming.
Nou, vertel.
Mijn grote vriend de das duikt op in Noord-Nederland. Heeft iemand een houtwal gaan snoeien. En daar zat een dassenburcht in. Dat wist hij ook. Maar hij heeft het toch gedaan.
Zonder ontheffing.
Ah. Hij is lekker gaan snoeien. En daar is handhaven tegen opgetreden. Want het weghalen van die houtwal, dat kan gevolgen hebben voor de dassenburcht. En de dassenburchten worden beschermd op grond van artikel 3.10, tweede lid van de wet natuurbescherming. En daar staat in dat je niet opzettelijk een dassenburcht mag beschadigen of vernielen.
Maar dan wordt er handhaafd opgetreden terwijl hij al die werkzaamheden heeft uitgevoerd, denk ik.
Zijn stilgelegd, die werkzaamheden. En dan is dus de vraag, is dat allemaal terecht gebeurd? Ja. Mag ik niet gewoon kappen?
En? Vertel.
Snoeien. Twee dingen daarover. In de eerste plaats zegt die man, ja, misschien misschien was het wel een vrouw, ik weet het niet. Die persoon die zegt, de snoeier zegt, misschien dat die dassenburcht wel een beetje kapot gaat, maar dat doe ik helemaal niet expres. Dus er is geen sprake van opzet. Nou, dat is natuurlijk een beetje flauw. En dat zegt de rechtbank ook. Die zegt, ja, nee, maar het is ook voorwaardelijk opzet. Hè? Als je dan bewust het risico neemt dat die dassenburcht beschadigd raakt, dan is dat ook opzet in de zin van artikel 3.10, tweede lid van de WNW. Dat is ook vaste jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak. En dan de vervolgvraag is, ja, gaat die dassenburcht nou wel kapot? Want die dassenburcht die ligt daar ergens wel in die houtwal. Maar ja, die houtwal zelf, dat is geen dassenburcht, dat is een houtwal. Dus ik maak niks kapot. En dat is wel aardig, want er is vorig jaar op 7 juli nogal een uitgebreide uitspraak geweest van hoe moeten we nou, door de afdeling bestuursrechtspraak, over hoe moeten we die bepaling, die verbodsbepaling uit de wet natuurbescherming nou toepassen op dassenburchten. En daarin wordt in aansluiting op de jurisprudentie onder de Flora en Fauna wet en ook de Europese jurisprudentie, waaronder de recente tweede hamsterarrest, wordt gezegd, nou, het gaat niet alleen maar om de dassenburcht als zodanig, maar het gaat om de ecologische functionaliteit van een dassenburcht. En als jij nu, in 7 juli ging het om forageergebied, als je forageergebied weghaalt rondom die dassenburcht en die das die daar woont, die kan niet meer eten, ja, dan gaat die daar weg. Dus dan beschadig je de ecologische functionaliteit van de burcht. En dat is in strijd met artikel 3.10 van de wet natuurbescherming. Maar in dit geval niet forageergebied, maar de houtwal, ook daarvan, dat zegt dan de rechtbank, Ja, die das die moet zich wel een beetje kunnen verstoppen daar. Het is tegen licht en de ecologische onderbouwing. Dat moeten de ecologen doen. Maar je kan je wel voorstellen dat als jij de bescherming rondom een dassenburcht weghaalt, dat daar die ecologische functionaliteit van het ding wordt aangetast. En ook dat is dus in strijd met artikel 310, eerste lid van de wet natuurbescherming. Wordt nog gezegd, ja, maar die dassen zijn helemaal niet weggegaan, die zitten er nog. En daarvan zegt de rechtbank, ja, dat doet ook niet ter zake. Het gaat erom dat je die verbodsbepaling hebt overtreden zonder ontheffing. En dat om die reden was het handhavend optreden gerechtvaardigd.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Marieke Kajan en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.